Dit is Radio 1. Villa VPRO. Pieter van der Wielen.
Goedemiddag, u bent terug bij de Villa VPRO. Eerste kerstdag vieren we in de villa met alleen maar alleenstaanden. Hoe staat het ervoor met de alleenstaanden en hun financiële positie bijvoorbeeld? En hoe zit het met de leefvormneutrale samenleving? We beginnen met Wouter Koolmees. Hij is Kamerlid voor D66 en een van de pleitbezorgers van zo'n leefvormneutrale samenleving. Goedemiddag, meneer Koolmees.
Goedemiddag.
Wat is dat eigenlijk, een leefvormneutrale samenleving? Wat moet ik me daarbij voorstellen?
Samenleving waar het niet uitmaakt hoe je woont, of je alleen woont of samen woont, als het gaat over bijvoorbeeld de belastingen of allerlei overheidsregelingen, dat die niet specifiek worden toegespitst op bepaalde gezinsvorm die daarbij wordt voorgetrokken.
Want gezinnen worden voorgetrokken?
Nou ja, je moet altijd een onderscheid maken tussen, zal ik maar zeggen, de nationale belastingen en de lokale belastingen. En op nationaal niveau zie je dat dat wel meevalt. Er zijn wel allerlei voordelen nog wel voor samenwonenden of van partners. Bijvoorbeeld het fiscaal partnerschap. Maar op zich valt dat nog wel mee. De grootste verschillen zitten op lokaal niveau. Als het gaat bijvoorbeeld over afvalstoffenheffingen of rioolbelastingen.
Ja, want een alleenstaande die belast het riool toch wat minder dan een heel gezin. Maar betaalt uiteindelijk relatief een veel hoger bedrag.
Ja, dat klopt. En dat is niet eerlijk. En daarom zijn we ook... Ja, als de Tweede Kamerlid ga ik daar natuurlijk niet over. Dat is veel meer voor de lokale bestuurders. Maar bijvoorbeeld D66 in Rotterdam is nu een campagne begonnen om de lokale belastingen veel meer leefvormneutraal te maken. Dus inderdaad alleen te betalen voor het gebruik.
Waarom niet meteen wat radicaler? Want iedereen wordt alleen geboren. Dan woon je nog, als het goed is, bij je ouders, of dan zorgt er iemand voor je. Tenzij in het geval van calamiteiten gaat iedereen ook op zijn eigen moment dood. Dus je zou kunnen zeggen, iedereen is eigenlijk per definitie alleen. En af en toe dan trek je misschien met iemand anders op, maar dat gaat de overheid dan weer niet zoveel aan.
Ja, dat zou ook het makkelijkste zijn. Tegelijkertijd zie je dat ons fiscale stelsel, ons belastingstelsel, natuurlijk in de loop van de tijd is gegroeid. En de laatste decennia zie je dat de inkomstenbelasting steeds meer individueel is gaan worden. Dus heel veel fiscale regelingen zijn al op het individu gericht. Maar als je kijkt naar de toeslagen, dus alle tegemoetkomingen voor huishoudens om in het leven te voorzien, zoals de huurtoeslag of de zorgtoeslag, daar zie je dat veel het huishouden als uitgangspunt wordt genomen. En als je dat wil veranderen, dan moet je dus ontzettend grote koopkrachteffecten gaan toebrengen. Dus dat gaat niet zomaar van de een op de andere dag.
En in de politiek gaat het altijd over gezinnen. Elke algemene beschouwing weer, dan staan ze weer van de gezinnen en de mensen met kinderen. Dat is nou eenmaal electoraal kennelijk belangrijk.
Nou, dat geloof ik niet. Zeker ook niet omdat er, ik geloof, 3 miljoen alleenstaanden zijn in Nederland. En dat er ook steeds meer worden. Dus ook dat is electoraal zeer belangrijk. Het gaat natuurlijk ook over rechtvaardigheid. Kun je ook uitleggen aan alle kiezers dat het toch een rechtvaardig belastingstelsel is. En je ziet ook wel dat, grappig genoeg, heb ik samen met mijn collega van de SGP, Albert Dijkgraaf, heb ik anderhalf jaar geleden gevraagd om een onderzoek te doen naar hoe kun je ervoor zorgen dat het belastingstelsel leefvormneutraler wordt. Dat rapport is recent verschenen van de commissie van Dijkhuizen. En daar staan al wat beginpunten in om het leefvormneutraler te maken. En zelf ben ik nu bezig met de erf- en schenkbelasting. Dat is in Nederland zo dat als jij komt te overlijden of geld wil schenken aan dierbaren, dat er een groot voordeel is voor partners en voor kinderen, terwijl alleenstaanden niet dat voordeel hebben. Nou ja, dat zijn allemaal kleine stapjes in de goede richting.
Juist. Wie heeft het eigenlijk meer nodig, fiscale douceurtjes? We hebben singles meer of minder te besteden, over de hele lijn gesproken.
Ja, dat kun je niet zo zeggen. Het hangt heel erg af van wat je persoonlijke situatie is. Kijk, een alleenstaande die net is begonnen met werken en een goed inkomen heeft, is natuurlijk heel anders dan iemand die bijvoorbeeld in de bijstand zit. Als je kijkt ook naar de bijstandsnormen, voor alleenstaanden is de bijstandsnorm 50% van het minimumloon. Terwijl voor mensen die samenwonen is het 100% van het minimumloon. Nou, tel daarbij op dat het ook vaak wat goedkoper is om samen te wonen. Ik geloof dat u het daar net over hebt gehad voor het nieuws. Dan loont het wel om te gaan samenwonen. Dus het hangt heel erg af van je persoonlijke situatie. Zit je in een uitkeringssituatie of werk je? En je hebt natuurlijk ook een heleboel alleenstaanden die oudere alleenstaanden boven de 65 die alleen moeten rondkomen van een AOW.
Ja, dus dat kun je niet in het algemeen zeggen. Nou, was er een van die stappen in de richting die u net noemde? Lodewijk Asscher, die kondigde 2 weken geleden aan dat zorgverlof niet alleen maar is voorbehouden voor mensen met een partner, kind of ouder, maar dat je ook zorgverlof kunt krijgen om voor een goede vriend bijvoorbeeld te zorgen. Hoe is dat te controleren? Dat leidt toch tot enorme fraude? Dan zeg je toch, ach, dat is een goede vriend van mij en die is ziek, ik neem een maandje vrij.
Nou ja, dat is natuurlijk dit argument, het fraudeargument, is altijd het argument geweest om daar heel terughoudend mee te zijn. Alleen maar, zou ik maar zeggen, binnen je eigen gezin toe te staan. Tegelijkertijd zie je dat de maatschappij aan het veranderen is. Er komen steeds meer alleenstaanden. Er komen steeds meer, nou ja, mantelzorgers, mensen die zorgen voor vrienden of kennissen. Dus ik denk wel dat je als maatschappij met die tijd mee moet gaan en ervoor moet zorgen dat er gewoon goede regelingen zijn die dat wel mogelijk maken. Dus dan moet je een verstandige oplossing vinden voor fraude. En tegelijkertijd moet je ook constateren dat alleen fraude nooit de reden kan zijn om het niet te doen. Je moet het gewoon wel goed gaan regelen. Dat is niet makkelijk, maar dat is wel de uitdaging voor de politiek voor de komende jaren om dat goed te regelen.
Op dus naar de leefvormneutrale samenleving. Wouter Koolmees van D66, hartelijk dank.
Graag gedaan.
Hier in de studio zit Maartje Duin en zij verdiept zich in het thema. Ja, het werd net al gezegd, ja, de single, dat kun je eigenlijk niet zeggen. Hè? Dat zijn heel veel verschillende groepen. Heb jij enig idee wie er nou meer te besteden heeft over de gehele linie? Is het een voor- of een nadeel om single te zijn? Of?
Nou, de juppen, zeg maar, zijn de meest kapitaalkrachtige groep. En die zitten ook het meest, die springen het meest in het oog bij marketeers. Dus hè, net hoorden we over die lofts die gebouwd werden. Nou, dat is typisch de jup.
De alleenstaande tweeverdiener, zou je dat kunnen noemen.
Ja, precies, in de stad. Nou, als je gaat scheiden is sowieso heel duur. Dus dat is, en vaak voor vrouwen, die gaan er dan echt in inkomen op achteruit. Dus die zijn beter af in een relatie. En alleenstaande ouderen hebben minder te besteden over de hele linie dan mensen die getrouwd zijn.
De commercie lijkt zich toch redelijk te richten op gezinnen. Dat zie je bijvoorbeeld al in de supermarkt, dat biefstukjes altijd per 2 gaan.
Gezinsverpakkingen,
en ook vega-burgers trouwens. Daar lijkt toch een soort blinde vlek van de commercie te zitten. Of hebben ze dat onderzocht en zijn ze gewoon tot de conclusie gekomen dat die alleenstaande er dan 2 kopen en dat je dan toch meer vega-burgers verkoopt?
Nou, ik denk dat het net zo gaat als met te grote huizen. Dat je dan maar voor second best gaat. En dat je dan de hele week hetzelfde eet bijvoorbeeld. Ik heb die radiodocumentaire waar ik net aan refereerde. Daar heb ik mensen ook gevraagd naar wat ze kookten voor zichzelf. En er waren mensen die zeiden, ja, een Chinese kool, die koop ik nooit. Want ik krijg in mijn eentje zo'n ding nooit op. Dus ik hou het bij sperziebonen. Ik bedoel, je vindt er natuurlijk wel een manier voor. En een grote zak aardappelen, ja, daar groeien op een gegeven moment van die pootjes uit. Dus dat doe ik niet. Maar ik denk dat die wensen nog niet goed in kaart zijn gebracht. Natuurlijk wel in de grote steden waar je kant-en-klaar maaltijden. En dan heb je al wel meer singles porties. Maar ik denk dat er over het algemeen nog, ja, dat die wensen nog niet goed bediend worden.
Het zou een hele interessante nieuwe markt kunnen zijn uiteindelijk.
Ja, ik zie het ook wel een beetje veranderen. Ik studeerde ooit in Amerika. Ik was ook single. En daar heb je heel veel cafeetjes waar iedereen bijvoorbeeld op zaterdag, zondag een beetje zit te werken. Alleen als grote huiskamer. Het was eigenlijk heel prettig. Hè? Je was een beetje aan het werken. Je was een beetje vrij. En toen kwam ik terug in Nederland. En dacht ik, ja, dat is best wel leuk om in een café aan het werk te gaan. En dat was helemaal nog niet hier. Dus werd echt als een soort idioot bekeken. En nu zie je dat ook. Dat veel meer cafés gewoon heel veel mensen alleen zitten. En daar zit geen stigma op of zo. Dus ik denk dat het wel een beetje aan het veranderen ook is.
Nou, er zit nog wel een beetje een stigma op, hoor. Je hebt bijvoorbeeld dat restaurant Eenmaal. Dat is zo'n pop-up restaurant dat heel veel publiciteit heeft gekregen. Waar je in je eentje in aan een tafel zit. Dus oorspronkelijk van een ontwerpster, hè, Marina van Goor, die heeft dat concept ontworpen. En die wilde juist dat taboe op alleen eten aan de kaak stellen. En het is natuurlijk helemaal niet zo dat singles doorgaans in hun eentje aan een tafeltje willen zitten. Ik bedoel, de restaurants waar singles naartoe gaan is precies zoals jij schetst, meer dat huiskameridee of de leestafel waar je aan kunt schuiven. Maar ik vond het wel opvallend dat daar ook zo dat zoveel aandacht kregen in de pers. Internationaal was dat echt, dat concept. En dat is toch omdat we vreemd kijken naar iemand die alleen zit te eten. Ik denk inderdaad in Nederland nog meer dan in Amerika.
En tegenwoordig is ook alles een probleem. Jong zijn is een probleem, oud zijn een probleem, geboren worden een probleem, doodgaan een probleem, alleen zijn een probleem, getrouwd zijn een probleem. We leven in een relatief problematiserende samenleving, zou ik
het. Wat dat betreft is wel eerlijk, toch?
Ja,
zolang alles een probleem is,
zijn we allemaal gelijk.
Maar dat denk ik niet trouwens, Pieter. Ik ben het niet met je eens. Ik denk dat alleen zijn minder een probleem is dan vroeger. Wel, maar dat we het er misschien vaker over hebben. En dat heeft misschien meer met een soort zoektocht naar identiteit te maken of zo. Om het eventjes vragen.
Laten we het hebben over lifestyle. Want er was in Rotterdam een lifestylebeurs. De doelgroep was volgens de website een goede mix tussen jong en oud, stelletjes, gezinnen en gezinnen en mensen met en zonder kinderen. We stuurden onze verslaggever er naartoe. Abdou Bouzerda was daar.
Het is heel druk. En in het bijzonder veel jonge gezinnen. Hier naast mij staat zo'n jong gezin. En hun ga ik maar gelijk de vraag stellen. Hoe komt het toch dat hier bijna alleen maar gezinnen rondlopen en geen singles?
Nou, een vriendinnetje van mij zou meegaan nu en die is single. En die komt niet in haar eentje. Dus die zou met ons meekomen.
En meneer, u bent nou hier samen met uw gezin. Twee leuke jonge kinderen. U loopt ook met een kinderwagen rond. Uw partner ook. Zou u zijn gekomen hier naartoe als u single was?
Nee, dan zou ik niet zijn gekomen. Nee.
En vind je het wel leuk hier?
Ja, ik vind het heel leuk. En met name omdat ze leuke dingen hebben voor kinderen. En dat het gezellig is om hier met je gezin een hapje te eten. Maar met eentje zou ik hier niet naartoe komen.
Ik loop verder door naar de Love Seat. Daar heb ik afgesproken met de organisator van de Swan Market, Esmee de Smit. Zij heeft iets bijzonders voor het eerst dit jaar georganiseerd. De Love Seat. Daar kunnen singles elkaar treffen nadat ze een foto van zichzelf hebben geüpload op sociale media. En als de klik gemaakt is, dan kunnen zij elkaar treffen bij de Love Seat. Esmee, waar zijn die singles?
Nou, we hebben via Instagram te kijken, maar het zijn er echt maar 4 of 5 of zo. Nou, als je ziet wat een bereik we hebben, 15.000 volgers op Facebook, ondertussen al 16.000.
Ik zie dat in Jonne Moeder met een kind. Ze wil haar gewoon even voeden. Ja. Ja, daar is een Love Seat ook handig voor. Oké, okay, heel goed. Zullen we nog een heel klein beetje verder lopen? Ik zie hier allemaal kraampjes staan met allerlei spullen. Het is gezellig. Maar ik vraag me toch af of er ook iets te koop is voor de single. Laat ik de proef op de som nemen en deze jonge verkoper aanspreken. Ik zie een rode grote zak. Ja. Wat voor stof is het?
Het is aan de buitenkant is die nylon met een coating aan de binnenkant. Waardoor de luchtdichtheid, waardoor je eigenlijk een luchtdichte zak krijgt van het stofmateriaal. En dan heb je eigenlijk een grote luchtbal. En op die luchtbal kun je gaan zitten.
En wat is de naam van het product?
Lamzak.
Lamzak.
Ja, is wel redelijk te onthouden, denk ik.
En is het wat jou betreft het product voor de single in 2014?
Jazeker. Ja, echt waar. Want het trek, zoals ik ben eigenlijk altijd een verlegen jongen geweest. En sinds dat ik die zakken demonstreer, komen mensen op me af. En daardoor ben je eigenlijk genoodzaakt om constant uit te leggen.
Ik denk wel het product van 2014 en het heet de Lamzak. Ja. Maar daarmee suggereer je toch niet dat de single een lamzak is, toch?
Nee. De single die neemt zichzelf niet te serieus. En daar begint het volgens mij mee.
De single neemt zichzelf niet zo serieus volgens deze verkoper. Maar hoe zit het met de commerciële partijen? Nemen zij de single als consument serieus? Esmee de Smit, is het geen goed idee om een keer iets alleen voor singles te organiseren? Een Swan Market voor singles.
Alleen maar singles?
Ja.
Ja, daar heb ik niet zoveel bezoekers als ik nu heb, hoor.
Nee, je durft het niet aan?
Nee, dat durf ik niet aan. Ik durf wel een uurtje in te stellen.
Een uurtje? Ja. En dan moeten alle jonge gezinnen weer naar buiten?
Ja, allemaal weg nu? Nee, maar dan beginnen we gewoon een uur eerder. En dan laten we de singles een uur eerder of een uur later. Dat is misschien beter. Dan hebben ze allemaal wat gedronken. Gezelligheid en top. En dan misschien een uurtje langer door shoppen.
Abdou Bouzerda was dat op de lifestylebeurs in Rotterdam. Maartje, het valt op dat het steeds gaat over strikt gescheiden werelden. Je hebt de singles en de niet-singles. En de twee zullen elkaar liever niet ontmoeten. Terwijl je bent een poosje single en misschien een poosje weer niet.
Ja,
waarom loopt dat niet wat meer door elkaar?
Inderdaad, dat is misschien ook wat jij net bedoelde met die problematisering. Er wordt zo'n scheidslijn gemaakt tussen single en niet-single. En ik denk dat dat komt omdat single zijn nog steeds... Er kleeft een imago aan van een niet-begeerlijke daarvoor staat. En als je dan in een relatie bent, wil je je daartegen afzetten. Dat heet onder sociologen het proces van othering. Die other, die is vreemd en die, dat wordt één pot dat. Die is zeg maar kwetsbaar voor stereotyperingen. En om je daartegen af te zetten, maak je die scheidslijn eigenlijk strikter dan die werkelijk is. Want inderdaad, iedereen is wel een tijd single in zijn leven. Maar wordt daar misschien niet graag meer aan herinnerd. Of kijkt er niet naar uit.
Ja, Pieter Gauthier, in de economie gaan we er altijd vanuit dat waar een vraag is, zal het aanbod vanzelf ontstaan. Maar hier klinkt het toch alsof daar een bepaalde blinde vlek zit.
Ja, hier op zich is natuurlijk het vraag en aanbod, die staan voor groot deel vast. Hè. Dat zijn inderdaad in de heterogene markt de mannen en de vrouwen. Je kan niet in één keer meer vrouwen erbij creëren. Maar wat wel een troostrijke gedachte voor de singles is, dat het in ieder geval helemaal niet geldt dat een single iemand is die overblijft. Het is, iedereen heeft zijn eigen segment, dus er is geen enkel verband tussen minder aantrekkelijk zijn en minder goede cat zijn en singles zijn. Het is inderdaad, voor degene die op zoek zijn, is het gewoon een korte periode dat je alleenstaand bent.
De meest traditionele markt voor singles is natuurlijk degene die koppelt. Maartje, jij bent naar Zweden gegaan en dit keer in Göteborg. En daar ontmoette je Helen de Koppelaarster.
Ja, Helen Andersson, dat is een ontzettend leuk mens. Ze was zakenvrouw van het jaar, alweer een paar jaar geleden. Ze was kippenfokster. Ze had op een gegeven moment zelfs een restaurantketen. En ik vond haar zo interessant omdat zij... Enerzijds had ze een gezelligheidsvereniging en een online community voor singles, singles elkaar konden ontmoeten. Maar die kenden zij allemaal persoonlijk. Of ze screenden dan echt die mensen zelf. En soms zat ze met ze aan de telefoon. Types die zij dan niet haar community waard vond, die weerden ze. Maar ze sprak zich ook politiek uit. En ze was in haar district verkozen met voorkeursstemmen van singles. Om ook voor hun rechten te strijden. En activiteiten werden bezocht door singles uit binnen en buiten Zweden zelfs.
I can travel from Finland and Norway and I also have people from Singapore.
Really?
Yes. Once it was Volvo, he was working there and he was a single man and he had never had such an experience before because everyone wants to dance with him. That's very nice.
Als je met Helen Andersson door Göteborg wandelt, dan zie je de stad door de ogen van de alleenstaande.
We have a small cinema up there. In the pause, they were going to have speed dating. It's also a nice way of doing it.
Hier is een bioscoop waar we een speed dating evenement hebben gehad. Daar is een hotel waar we dansavonden hebben. En we gaan nu een Grand Café binnen. And have you done things here for singles?
Yes, we have meetings here too. Then we have had a lot of afterworks.
Een borrel voor na het werken.
Yeah.
So I bet not only the singles, but the city of Gothenburg is very happy with you too.
Yeah. Yes.
Because you bring in a lot of cash.
Yes, and I lose a lot of customers too, because they are meeting two and two.
Volgens Helen zijn singles een gat in de markt. Als bedrijven dat nou maar zagen.
I've been out talking to the banks, the insurance companies, with also food companies. They think it's too expensive to make these products for one person. It should be very easy. Put just the name single on it. I think there's a big opportunity for many companies.
Helen wil me iets laten zien. Ze neemt me mee naar een supermarkt in een groot winkelcentrum.
Oh ja, it seems worse than in Holland. Oh, but here are small.
150 gram kaas.
But the kilo price is... It's much more expensive. 166.
De kiloprijs van zo'n kleine verpakking is 166 kronen. Yeah. En van zo'n kilo familieverpakking is 69 kronen. Dus dat scheelt meer dan een euro per kilo.
This, for example, is three different kinds of meat.
Oh ja, drie verschillende soorten vleeswaren. Dus je hebt chorizo, salami en parmaham in één verpakking. Zodat je niet de hele week hetzelfde hoeft te eten.
And you think that's made with a single consumer in mind?
No, but sometimes I think without thinking.
De koppelaarster in Helen ziet zelfs hier kansen voor romantiek.
I wish they have a meeting corner in the shops. So they can meet the single corner, you can call it, and then they have the special products. And then you can look in the
basket?
Yeah, and the basket, if you like what he has or she has.
Na het winkelen stelt ze me voor aan een paar van haar protégés. Gescheiden mannen van middelbare leeftijd.
I went to speed dating events. I went to celebrate New Year's Eve and Midsummer. And I even fell in love with a new woman, thanks to Helen.
Yes. Waarom zijn dit soort, is het belangrijk dat er dit soort evenementen voor mannen worden georganiseerd?
Men are not so networking.
Zo'n netwerk is voor hen extra nuttig omdat ze niet snel nieuwe vrienden maken. U heeft zich nu ingeschreven. Wat verwacht u te vinden?
I hope to find friends. I am. But if I in the end of it will find a girl in my age about and who can accept to live with me, that should be a good extra bonus.
Een gezelligheidsvereniging voor singles die de bedoeling heeft je single af te maken. Die tweeslachtigheid is typisch, zegt socioloog Andreas Hendriksson. Voor zijn promotie bestudeerde hij activiteiten zoals Helen die organiseert.
A lot of the singles, a lot of the time, talk about coming to these different events as something they do to be more active as singles. But then, of course, the question becomes: well, if you socialize and meet friends and stuff, won't then singledom become valuable in itself? So perhaps in the end, you won't want to stop being single.
Het mag niet te gezellig zijn op de gezelligheidsvereniging. Straks blijf je nog je hele leven single.
They want this fun, having fun with each other, but they don't want singledom as a group identity. They want singledom as a face.
Singles zien hun levensstijl niet als identiteit, maar eerder als een fase.
And that means of course it's just an exception to a rule.
Als uitzondering op de regel. Er moet wel iets mis met ze zijn.
They often suppose that singledom is some sort of a symptom of not being able to form a couple.
En daarin worden ze bevestigd door het aanbod aan producten en diensten.
That's the case with all kinds of advertising and commercialization, that you have to convince people that they are lacking something.
Volgens de socioloog zien maar weinigen het leven zonder partner als volwaardige levensstijl.
The lack of identity among them perhaps makes them not realize that, you know, singledom could actually not just be a phase that have to end in some way, but actually become an identity in itself, a valid lifestyle.
De markt kan bijdragen aan een positievere identiteit. Die maakt het voor singles makkelijker om in vrijheid hun keuzes te maken.
It well makes people more free to follow or pursue their choices and the lives they're living.
Vrijheid, identiteit. Voorlopig denken Helens bezoekers in andere termen. Want hoe heeft de Zweedse zakenvrouw, zelf in haar derde huwelijk, het leven van singles veranderd?
By showing herself that she was a two-time loser and found
a two-time loser.
Yeah. And then she met her love the third time. And by showing that example, she gave us courage.
Nou, Helen heeft zichzelf kwetsbaar gemaakt door te laten zien dat ze twee keer mislukt is in de liefde en uiteindelijk gelukt. En Helen zit ernaast en die pinkt een traantje weg. This moves you?
Yes, this moves me because I really want them to let go and try again.
So this is all very romantic, but it also costs some money, hè? Hoeveel heeft zij aan u verdiend?
I didn't lose anything. I invested.
De koppelaarster Helen in Göteborg. Maartje Duin, jij gaat nog verder met dat project over de singles, hè?
Ja, ik ga voor de Volkskrant een blog beginnen. Als de nieuwe site van de Volkskrant online is dit voorjaar. Waarin ik wekelijks het Nederland van de alleenstaande in kaart ga brengen. En ik ga ook artikelen schrijven voor de Vonk achtergrondkatern. En dus dat ga ik volgend jaar doen.
En dan op zoek naar die single-identiteit als die al bestaat?
Als die bestaat, inderdaad. Die levensstijl, die volwaardige levensstijl... Zoals die socioloog het zo mooi verwoordt.
Ja, en het is kerst en ik vond het zo'n mooi kerstverhaal. Sorry dat ik het dan toch ter sprake breng. Maar dat vond ik echt te grappig dat dit project van die singles jou uiteindelijk een liefde heeft opgeleverd.
Ja. Klopt, ik kom er niet onderuit. Inderdaad ben ik mezelf op een gegeven moment gaan verdiepen in die single identiteit. Want ik was heel lang single en ik dacht, nou, waar blijft die man nou? Ik ga eens kijken, als die nou niet komt, hoe ik dan mijn leven in moet richten. Misschien moet ik in het Begijnhof gaan wonen. Dus daar ben ik langs geweest en daar heb ik mee ingeschreven. Nee, uiteindelijk heb ik me daar niet ingeschreven. Want die moest daar wel ze hadden daar heel strenge regels. Maar goed, naast het Begijnhof zit de American Book Center. Dat is een boekhandel waar ze ook een boek verkochten van een rabiate Amerikaanse singlesactiviste met de titel Singled Out. How singles are stigmatized, stereotyped and ignored and still live happily ever after. En dat boek bestelde ik. En daar raakte ik aan de praat met een hele leuke jongen achter de balie. En die is nu mijn vriendje. De zoektocht naar die identiteit, naar die single-identiteit, heeft mij inderdaad uiteindelijk single afgemaakt.
En dat kwam natuurlijk ook omdat de jongen meteen wist dat die, nou, als je zo'n boek leest, dan zal je wel niet getrouwd zijn. Dus dan kan ik wel een worp doen.
Nee, ik heb het initiatief genomen uiteindelijk. Ja, dat ging nog helemaal via een e-mail en zo. En de e-mail die dat het hele bedrijf doorging. En uiteindelijk hebben we elkaar ontmoet, ja.
En nu verdiep je in de singles zonder er zelf deel van uit te maken. En Pieter Gauthier, hoe heeft uw onderzoek? Want u gaat daar ook mee verder eigenlijk bijgedragen aan uw eigen marktwaarde.
Hey, ik heb mijn liefje wel in de stad gevonden. Dus ik heb wel mijn eigen theorie nageleefd wat dat betreft.
Ja, en wat wordt het volgende? Een onderzoek naar echtscheidingen?
Echtscheiding, ja, daar hebben we ook al een beetje naar gekeken. Er zijn meer echtscheidingen in de stad. En de grote vraag is, het kausaal of zijn de mensen die naar het platteland trekken, zijn het stabiele huwelijken? Dat is een interessante vraag. Speeddaten doen we nog onderzoek naar. Dus er is nog veel leuke dingen te onderzoeken.
De economie van de liefde. Hartelijk dank, Pieter Gauthier, hoogleraar economie aan de Vrije Universiteit, en Maartje Duin, journaliste en tot voor kort single. Dit was de Villa VPRO.